is lang. Met Luc Heesen.
Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. Natuurlijk in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons via Amsterdam FM of later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook. Ga naar de pagina van Mr. Motley als je dat wil zien. En dat is wel de moeite waard, want Rugama Noorda zit hier. En terwijl ik met haar praat, zal Koes Staassen visueel op het gesprek gaan reageren. Hij heeft van allerlei verfsoorten klaar liggen. Er zijn plaatjes, er wordt getekend. Dus ga het vooral live zien, zou ik zeggen. En aan het eind van de uitzending vertellen Jaël en Sayonara over de bundel Nix. Verhalen en gedichten over de nacht, geschreven door queer, feministische en of vrouwelijke schrijvers. Maar eerst, zoals gezegd, Rugama Noorda. Ze maakt installaties en doet performances die draaien om antroposofie, bewustzijnsverruiming en de rol van het spirituele. In 2015 promoveerde ze bovendien aan de Universiteit van Leiden op het effect van de Duitse reformbeweging op de kunsten en de cultuur in Amerika en Europa. Een onderzoek dat voldeed aan de academische standaarden, maar dat ze daarnaast ook heel persoonlijk invulde. En hoe, daar gaan we het straks over hebben. Rugama, welkom. Leuk dat je er bent. Om jouw werk te begrijpen moeten we eigenlijk meer weten over jouw jeugd, denk ik. Laten we bij het begin beginnen. Hoe zag jouw jeugd eruit?
Ik ben opgegroeid in een deels antroposofische en een deels gereformeerde familie. Een aparte combinatie. Dat ik bijvoorbeeld naar de vrije school ging, maar ook naar de... op zondag naar de gereformeerde kerk. Een vrij strenge kerk.
Oké.
Okay. Ja, dat is een beetje, denk ik, een tegenstelling of zo. het begin van mijn jeugd.
Ja, twee bijzondere helften eigenlijk wel, van die jouw jeugd vormde. En dat antroposofische, hoe kwam dat ten uiting? Misschien kun je ook daarbij kort uitleggen wat het überhaupt is, dat mensen die daar geen ervaring mee hebben dat weten.
Ja, het is eigenlijk een levensbeschouwing van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. En eigenlijk waar het op neerkomt, in mijn geval was eigenlijk gewoon een opvoeding waarin je een soort van behoefte hebt om terug naar de natuur te gaan. Dus veel natuurlijke materialen, geen plastic in huis. Geen plastic in huis, maar probeerde dat zeg maar zo min mogelijk te gebruiken. Mm-hmm. Wat is er nog meer specifiek? Voor mij was het natuurlijk heel normaal, dus ik moet even over nadenken.
Maar... Ja, nou ja, die vrije school is natuurlijk daar een direct gevolg van.
Ja.
Maar terug naar de natuur, zo manifesteert het vooral zich bij jullie.
Dat denk ik, ja. Ja.
En dan zit er nog die protestantse tegenhanger in.
Ja.
Hoe is het puur gekomen door de manier, door de plek waarop je opgroeide, dat zo traditie was daar of zo? Of hoe... Hoe is dat gekomen?
Ja, mijn ouders kwamen allebei uit een gereformeerd gezin. En dat, ik denk dat het gewoon... dat zij pas later zeg maar op zoek gingen naar een andere invulling van hun spiritualiteit. En dat daar ergens tussenin ik de wereld kwam, zeg maar.
Ja. Ja. En waar ben je precies geboren en opgegroeid?
Ik ben in Leiden geboren en ook daar opgegroeid. Ja.
Wat levert dat voor... Zijn er situaties te beschrijven waarin je die twee werelden, waar die mooi bij elkaar komen of zo? Waaruit we zien, dit is typisch voor jouw jeugd.
Eigenlijk dat bijvoorbeeld op de vrije school... school is eigenlijk ook christelijk. Dus dan spelen bijvoorbeeld de jaarfeesten een hele grote rol. Maar die zijn dan bijvoorbeeld deels pagan, of hoe noem je dat, heidens, zeg maar. Een soort van heidense jaarfeesten die overgaan in een soort christelijke symboliek. En dan bijvoorbeeld een hele gereformeerde kerk. Dan denk ik aan kerstmis met een sinaasappel en een boekje van... hoe heet je ook alweer? Ik moet even nadenken. Maar een typische christelijke schrijver, zeg maar. Dus ja. Twee werelden die heel erg clashen. Gewoon.
Ja.
Een hele vrije, of redelijk vrije, vrije school. En een hele rigide christelijke kerk, zeg maar.
En je zei al, ik ben erin opgegroeid. Dus voor mij was het eigenlijk logisch. Snap je nu terugkijkend die logica nog steeds?
Uiteindelijk, ik moest er een soort van onderzoek naar doen om dat te snappen, zeg maar. Waardoor die twee werelden samen zouden kunnen komen, zeg maar. Reform, hervorming, een soort van... ja, het hervormen van het leven, zeg maar. Uiteindelijk zijn er wel linken, denk ik. Maar het lijkt heel ver van elkaar af te staan.
Ja, dat zou ik ook denken. Ja. En kun je die linken eens kort schetsen? Waar overlappen ze?
Ja, dan moet ik eigenlijk eerst beide bewegingen, zeg maar, heel erg kort schetsen, zeg maar. Dat zijn eigenlijk allebei reformbewegingen. Dus zeg maar, je hebt antroposofie komt voort uit levensreform. En levensreform was dus een laat 19e eeuwse, begin 20e eeuwse hervormingsbeweging. En de gereformeerde kerk is een reactie op, ja, is eigenlijk de reformatie, het idee van loskomen van de katholieke kerk. Maar ook een kritiek, zeg maar, op de maatschappij op dat moment. Dus eigenlijk zijn het allebei een soort van, er zit een radicaliteit in, maar ook een hele, alle beide bewegingen zijn een reactie op bijvoorbeeld, antroposofie kun je zien als een soort reactie op industrialisatie. En dus dat terug naar natuurgevoel was reactie op wat er toen gebeurde in die tijd, zeg maar. Dus ja, ik kan ze wel een soort van zien als een eenheid eigenlijk.
Ja, als misschien een streven naar een radicalere tak van de, een soort zuivere hoek van die beide stromingen.
Ja, ja.
En doet dat ook iets met de sfeer thuis? Had jij een gezellige jeugd of was het streng?
Nee, het was eigenlijk heel... Het was heel, niet streng, nee. Alleen als ik dan in die twee werelden kwam, merkte ik dat ik bijvoorbeeld in zo'n gereformeerde kerk... dat ik moet zeggen dat eigenlijk het eerste deel van mijn jeugd, tot ik een jaar of 7 was of zo, dat we echt naar zo'n strenge kerk gingen.
Okay.
Later was het meer zo samen op weg of zoiets. Zo'n soort van wat lossere versie daarvan.
Ja, zeker, ja.
En dat eerste deel was wel, merkte ik echt dat er kinderen opgroeiden die bot op zondag niet mochten fietsen of zoiets. En ik gewoon alles mocht. En vooral die vrije schoolkinderen van heel vaak heel progressieve ouders, zeg maar. Als je dan met die twee kinderen bij elkaar zag, zeg maar, vriendjes van twee werelden, dan was dat echt soms een clash.
Ja.
Ja, de hele brave, gereformeerde kinderen.
En had jij een soort van voorkeur voor een van beide? Of was je netjes de helft in allebei de werelden?
Ik zag, zeg maar, iedereen die niet van de vrije school was, zag ik als anderschools. Dus ik vond de mensen, ook bijvoorbeeld binnen de gereformeerde kerk, vond ik had ik heel veel moeite mee. Ja.
Oh ja.
Ook als klein kind al, zag ik, was ik heel erg zwart-wit daarin, zeg maar.
Ja, ja. En nog steeds wel.
Nou, nu kan ik het wel relativeren. Ik ben van allebei niet echt, zeg maar, een gelovige of aanhanger.
Nee, oké. Okay. In een van jouw werken, en daarom ben ik natuurlijk benieuwd naar die jeugd. In een van je videowerken zien we je onder invloed van een hallucinerende plant trippen. En dan ga je terug naar je jeugd. Mm-hmm. Wat is dat voor plant en wat gebeurt daar precies in die trip?
Dat was eigenlijk een nacht in de Hortus.
In Amsterdam, hè?
Ja, in Amsterdam-Zuid. Ja. En ze hebben daar een collectie salvia-planten, waarvan een van de planten een geestverruimende werking heeft. Ik sprak een van de mensen die daar werkte en ik vroeg van, mag ik zo'n plant een keer mee naar huis nemen, kijken wat ik daarmee kan doen. Toen heb ik die een jaar lang verzorgd. En op een gegeven moment kwam ik een student. Ik ging lesgeven bij Cure Master, een masterprogramma van het Sandberg Instituut. Wat gaat om helende, de cure, zeg maar, binnen de kunst. De helende werking. En dan was een student die wilde een aantal nachten achter elkaar een kunstenaar uitnodigen en daar samen een project mee doen in de Hortus. En toen stelde ik voor om iets met die plant te doen. En toen zijn we daar dus een nacht blijven slapen en heb ik die plant gekauwd eigenlijk. Niet helemaal opgegeten, maar gekauwd. En toen kwam ik in een trip terecht van 45 minuten. Die voelde alsof het echt ontzettend lang duurde.
Mm.
En ik kwam, ja, precies terug naar een bepaald moment in mijn jeugd. En de planten die daaromheen stonden, bomen. Het was echt in zo'n, de Hortus, het was echt in een glazen huis, zeg maar. Een glazen
kas. Ja.
En daar stonden bijvoorbeeld bananenbomen. En ik zag dat die bananenbomen veranderen in een aantal mensen die ik ken, waaronder mijn vader. En toen kwam ik langzamerhand in allerlei stadia kwam ik terug, zeg maar, naar een soort gevoel van geborgenheid in mijn jeugd. En ook complexe dingen, zeg maar, daarom. Het was een heel heel intense ervaring. En terwijl tegelijkertijd was de student met wie ik werkte, haar naam is Vera Hofman, ook een beeldend kunstenaar. Zij vroeg mij eigenlijk tijdens die trip van wat ervaar je? Dus ik besloot om dat dan te vertellen en we hadden van tevoren al verzonnen om dat op te nemen. Dus eigenlijk was zij een soort, hoe noem je zo iemand, een bijzitter? Of iemand
ja,
die
een tripzitter die je begeleidt, geloof ik.
Ja. Ja, en dat had een heel, voor mij, was een soort van helende ervaring eigenlijk, ja.
En wat is dat dan voor wereld waar je in terechtkomt? Want je zou het een herinnering kunnen noemen, maar misschien is het ook een projectie van wat je nu weet op die herinnering. Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, ik denk dat het een herinnering is die ook bijvoorbeeld, het voelde zeg maar ook lichamelijk. Je herinnert je niet zeg maar in je gedachtenwereld, maar ook alsof je echt iets aanraakt zeg maar. Dus het is een soort van een bijna lichamelijke herinnering. En ik had ook bijvoorbeeld het gevoel terwijl ik het zeg maar probeerde uit te leggen wat ik ervaarde, was een soort van een onmogelijkheid om dat uit te leggen natuurlijk. Dat was een heel raar moment, dat je altijd als je probeert een trip uit te leggen, dat is eigenlijk heel moeilijk.
Okay.
En toen heb ik uiteindelijk besloten om dat zeg maar achteraf te vertalen naar Second Life. Omdat wat ik ervaarde was eigenlijk een soort van glitch, zeg maar. Eigenlijk dat er pixelfoutjes waren in tussen mijn wereld en de die ik op dat moment waarin ik een reis maakte, zeg maar. En de wereld die gewoon gaande was, zeg maar. De soort van echte wereld.
Ja. Yeah.
Tussen aanhalingstekens.
Ja, precies. Dus jij zat eigenlijk in allebei de werelden een beetje, hè? Want jij liep rond in die andere wereld.
Ja.
Maar tegelijkertijd was jouw lichaam natuurlijk gewoon hier bij die tripzitter vragen aan het beantwoorden.
Ja.
En je zei een glitch, als een computerspel wat niet helemaal goed lekker geprogrammeerd is.
Ja,
je
exact.
Ziet zijn pixels ineens.
Ja, en toen ik dat zag, zeg maar, dacht ik van nu wil ik dat eigenlijk een nieuwe laag in die video aanbrengen uiteindelijk, zeg maar. Het eindresultaat van die ervaring. En toen besloot ik mijzelf eigenlijk na te maken in Second Life. En ook Vera Hofman, de andere kunstenaar. En toen heb ik haar, ze zat in Berlijn en ik zat later gewoon in Amsterdam. En toen heb ik haar een code gegeven. En toen hebben we elkaar opnieuw weer ontmoet in Second Life. En eigenlijk dat nagespeeld. Zeg maar.
Ja, en Second Life is dus eigenlijk een computerspel wat je helemaal zelf kan vormgeven. Hè? Dus een geanimeerde wereld waarin je kan rondlopen. Waarin je alles kan bouwen zoals je wil.
Ja, en het is tegenwoordig vrij leeg. Het is niet meer zo populair.
het was ooit revolutionair. Hè? Het zou een soort van tweede aarde worden. Een soort van nieuwe wereld.
Ik heb moet zeggen dat ik het in die tijd nooit echt, ik wist dat het bestond, maar ik heb het nooit gespeeld.
Yeah.
En toen ik het dus nu ging spelen, dat was intussen in 2015 dat ik dat deed. Ja, het was vrij leeg, maar je kon nog steeds dingen kopen. Ik heb op een gegeven moment ook modder gekocht voor op mijn gezicht. En daar moest ik dan bijvoorbeeld zo'n paar cent voor betalen of zoiets. Of ik had ook op een gegeven moment een soort outfit voor mezelf en voor Vera gekocht.
Dus eigenlijk een digitale outfit koop je dan.
Ja, ja. Ja, en sommige dingen kun je maken. Dus ik heb ook wel dingen. En eigenlijk wat er dan zeg maar misging in het videospel was het meest interessant. Dus eigenlijk die glitches of eigenlijk een soort van onmogelijkheden waardoor je door een blad heen loopt. Of een soort van, ik ging zeg maar de onmogelijkheden van de die digitale wereld opzoeken.
Ja, want kon je vanuit die trip nog heel goed herinneren hoe het er allemaal uitzag? Zijn dat indrukwekkende beelden die lang blijven hangen? En die je kan grijpen ook dus?
Ja, maar het was toch een vertaalslag weer gewoon. Ja, ja, het bleef een soort van delen daarvan waren heel onmogelijk om uit te beelden.
Ja,
ja.
Want je zei ook, het heeft een healing, een helend effect. Wat was dat helende effect? Kun je dat eens omschrijven?
Ja, ik denk dat het voor mij gewoon heel goed was om terug te gaan naar zo'n hele diepe ervaring van kind zijn. En het had ook te maken met dat mijn vader is op een gegeven moment overleden toen ik jong was. En ik ontmoette hem, zeg maar, eigenlijk dus in die trip. En dat was een soort van, dat was misschien helend, denk ik. Dat ik een gesprek had met een, het was ook wel eng, want ik had een gesprek met een overleden persoon natuurlijk. En dat was voor mij op dat moment heel echt.
Ja.
Misschien nog steeds wel eigenlijk, ja.
En dat, dan praat je niet alsof je kind bent natuurlijk. Dan praat je met je huidige persoon.
Ja, maar toch ook uit het, ik voelde zeg maar lichamelijk voelde ik me als een kind, zeg maar. De maat van een kind.
Ja.
Ja.
En hoe beoordeel je die ervaring? Is dat dan iets wat ergens echt is? Of denk jij, nee, dat zit echt in mijn hoofd en dat is een projectie geweest?
Het is een projectie. Het is in mijn hoofd, maar het is ook echt. Ja, dat die soort van onmogelijkheid. Ik denk dat de schoonheid van zo'n ervaring is. Dat tijd, zeg maar, subjectief wordt. En dat het misschien... Ik had gewoon het gevoel dat het tegelijkertijd nu plaatsvond en toen. Dus dat beide waar waren.
Ja, want je zou kunnen zeggen, rationeel weet je dat dat misschien niet zo is, of dat het niet zo werkt, maar door het gevoel, door de ervaring, zeg jij, dat was net zo echt als wat wij hier nu aan het doen zijn.
Ja, ja. Ja. Ja, het is raar, maar dat... Ja, en daardoor werkt het helend, omdat het gewoon...
Want kun je dan dingen uitpraten of zeggen nog die je toen niet kon zeggen? Of hoe, in welke zin is het helend?
Ja, ik voelde vooral een vorm van... ja, zeg maar, het idee van kind zijn, zeg maar. Dat je steeds iemand op je let of iemand die je in de gaten houdt, maar niet op een slechte manier of voor je zorgt en je draagt eigenlijk. Dat ging ik op een gegeven moment in die ervaring, zeg maar, als heel beklemmend te ervaren. Omdat ik tegelijkertijd in die trip, zeg maar, 7 was. Maar ook gewoon ergens eind 30, zeg maar, ja. in het echt. Dus ik voelde opeens die onmogelijkheid van ja, en ook het nare van kind zijn. Dat je niks kan beslissen, zeg maar. Dat je niet kunt zeggen, opeens weg kunt gaan of zoiets. Je hebt eigenlijk... Je wordt verzorgd, je wordt geleefd. Ja.
Ja,
ja. Ja, en opeens dacht ik, hey, als volwassen kind, zeg maar, vind ik dit verschrikkelijk.
Ja, als volwassen kind, dat is wel mooi. Ja.
Ja.
Oké.
Okay, dus,
en zou je dan zeggen dat iets veranderd heeft ook in je herinnering? Of is het een nieuwe herinnering die erop gestapeld wordt?
Het heeft iets veranderd in mijn herinnering. En er zit een nieuwe laag bovenop, ja. Ja.
Wonderlijke manier van tijdreizen dan eigenlijk.
Ja.
Door zo'n plantje.
Ja, en dan 45 minuten. En dat was echt... Het voelt gewoon heel anders.
Ja. Nou is het werk geworden dat wij dat kunnen meemaken in Second Life. Althans, voor een deel aan de oppervlakte.
Ja.
Want hoe schat je in dat kijkers daar iets aan kunnen hebben? Ze kunnen natuurlijk maar tot op zekere hoogte meebeleven.
Ja, sowieso is het uiteindelijk een edit geworden. Dus eigenlijk de tijd die we op hebben genomen... uiteindelijk is het... de film is wel 45 minuten, maar we hebben die hele nacht opgenomen. Zeg maar, ook de after, zeg maar, de effecten daarna van hoe ik me voelde en hoe Vera zich voelde. En hoe de ruimte eruit zag. Dus ik denk dat je het wel meekrijgt, want je ziet dus eigenlijk... Je ziet mij die reis maken en je ziet die digitale wereld. Dus het is... En je maakt zeg maar allebei mee.
Mm-hmm.
In die video.
En waar hoop je dan op? Denk je dat een kijker... die snapt natuurlijk misschien niet alle emoties... maar moet die meeleven? Moet die denken, ik dit wil ik ook? Wat hoop je dat het effect is?
Ja, wat ik uiteindelijk... Het idee had dat de video... dat zeg maar die soort van spirituele wereld... een spirituele ervaring en de soort van harde realiteit... in combinatie met die digitale wereld... die ook natuurlijk deels... waar wij ook in leven, zeg maar, nu... die ook deels echt en niet echt is, zeg maar. Dat die clash, dat wel iets... dat mensen daardoor geraakt kunnen worden, zeg maar. Los van wat zij konden begrijpen of voelen... van wat ik ervaarde in die trip. Dus
ja,
ik denk dat het daar misschien wel een beetje... bijna los van stond of oversteeg, zeg maar, wat ik persoonlijk doorheen ging.
Dus
het was toch bijna onbeschrijfelijk, zeg maar.
Ja, al voor jou al laat staan dat wij het kunnen invoelen.
Ja.
Wat zou je zeggen dan dat we door zo'n werk anders kunnen kijken naar de manier waarop we omgaan met virtual reality of met die hele digitale wereld?
Ja, ik denk dat het, zeg maar... Want in de video spreek ik dus eigenlijk over geesten. En die je dus niet kunt zien, maar die er dus wel zijn. Of een soort van overblijfsel daarvan. En ik denk, ja, dus die... Dat daar, zeg maar, een soort van interessant punt zit. Zeg maar, wat is die digitale wereld, zeg maar? In hoeverre is die echt?
Ja, we vertrouwen hem in ieder geval heel erg, toch? Want er al veel van ons geld is digitaal. Omgangsvormen, Facebook, noem het maar op. Moeten we er naar kijken alsof het geestesverschijningen zijn? Of hoe denk je daarover?
Dat denk ik wel, ja. Want er zijn een soort van... Dat bijna die pixels of zo, dat soort van... De substantie van een... ectoplasm of zoiets, of iets van een soort van iets van
je
mee. Een ectoplasm, als je zeg maar een geestverschijning, dat er soms een witte smurrie uitkomt. Van die oude foto's dat mensen proberen een geest uit te beelden, zeg maar.
Oké.
Okay. Vaak heel bijna knullig, dat je nu ziet van, oh, dat is een, ja, dat was gewoon een stukje watten. Ja.
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 Oké. Okay. Want je zou kunnen zeggen. Voor veel mensen is de digitale wereld zoals we die nu kennen aannemelijker dan dat er geesten zijn.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is toch ook een vorm van geloof. Dat het als de stroom uitvalt, zeg maar. Wat is er dan nog, zeg maar? Zo.
Ja. Ja, het is natuurlijk een heel systeem waar eigenlijk heel weinig tastbaars van te vinden is.
Ja. In die zin is het spiritueler dan het zich voordoet misschien.
Ja.
Vorm van vertrouwen of zo, dat het er is.
Ja, zeker. En zie jij dan, laten we zeggen, dat als je heel veel met het spirituele bezig bent, dan heb je misschien een soort van slimme manier om daarmee om te gaan of een nuttige manier. Zie jij daar nog, kun je ons nog tips geven vanuit jouw omgang met het spirituele voor het digitale?
Ik denk dat het misschien wel dat menselijke, zeg maar, in die foutjes zit, in die glitches, in die soort van misvertalingen, zeg maar. Of dat misschien interessant is in het leven, van dat dingen gewoon elkaar niet helemaal juist overlappen of zoiets. Of dat het breekt, zeg maar.
Ja.
Dat in je digitale wereld misschien ook wel interessant is. Ja,
ja, dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Ook als het gaat om valuta of zo. Of zelflerende systemen die een keer grandioos de fout in gaan. De zelfrijdende auto hebben we natuurlijk al gehad. Die het eerste dodelijk ongeluk veroorzaakt heeft.
Ja.
Vanwege zo'n glitch.
Ja.
Wat die ervaring, hè, die geestesverruimende ervaring. Die doet me ook een beetje denken aan het populaire ecstasygebruik bijvoorbeeld. Van heel veel jongeren tegenwoordig. En zou jij zeggen, zo'n trip die ik gedaan heb, dat is iets wat ik iedereen zou aanraden?
Ja, je kunt zeg maar bepaalde geestverruimende middelen kun je wel recreatief nemen, zeg maar, gewoon op een zaterdag. Maar ik merkte dat ik heb bijvoorbeeld die plant bewaard en op een gegeven moment was ik op vakantie gegaan en ging die dood, zeg maar, een van die Salvia divinorum planten die ik thuis had. En ik heb al die blaadjes bewaard, maar ik heb geen één keer de behoefte gehad om nog een keer die trip te ervaren, ook al was dat maar 45 minuten. Het was zo heftig dat ik, dat is iets wat ik dan niet zo vaak zou doen. Misschien over 10 jaar of zo nog een keer.
Ja.
En, ja.
Maar zie je wel de...
Ik zie wel een link, ik zie ook wel het verlangen, ik vind het ook wel... Ik vind geestverruimende middelen wel een toevoeging aan onze ervaringswereld, zeg maar. Of dat nou voor lol is of om jezelf te helen. Of, soms loopt dat ook in elkaar over, denk ik.
Ja.
Want
wat zou je zeggen tegen mensen die zeggen, ja, ik heb er geen behoefte aan en het hoeft voor mij niet. Wat loop je mis als je het niet doet?
Er zijn ook heel andere vormen om tot zo'nzelfde punt te komen, zeg maar. Ik moet zeggen dat ik zelf vrij laat ben begonnen met geestverruimende middelen. Echt eigenlijk pas begin 30, zeg maar. Als jongere heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. En tegelijkertijd was ik toen ook erg veel bezig met yoga. En waardoor ik door ademhalingstechnieken eigenlijk hetzelfde voelde. Dus je kunt op een natuurlijke manier kun je ook... het duurt alleen wat langer, zeg maar. Kun je op dezelfde frequentie komen. En eigenlijk vind ik dat... uiteindelijk... Vaak is het zeg maar, voor je gezondheid wel wat beter dan... Beter, maar misschien wat makkelijker te verteren, zeg maar. Omdat, om gewoon high te worden van bepaalde ademhalingstechnieken dan allerlei middelen te nemen.
Ja,
ja,
want dat kan dus. Door meditatie, door yoga zou je...
Ja.
Kom je op een punt waar je bewustzijn verruimd wordt.
Ja, Ja. Alleen gaat dat vaak dan samen met allerlei... dat je bijvoorbeeld geen alcohol drinkt en gezond eet. En dan om die soort van bepaalde frequentie te bereiken... moet je vrij stabiel leven, zeg maar. En ik vind dat soms, moet ik zeggen, dat ik dat saai vind, zeg maar. Dan sta je toch een beetje buiten wat er gaande is in mijn wereld, zeg maar. De gewone wereld.
Ja.
Dus ik moet zeggen dat ik dan zo nu en dan geestverruimende middelen ook wel een oplossing vind of zo.
Ja, ja, die zijn een soort van geitenpaadje naar datzelfde effect toe.
Ja, precies. Ja. Ja.
Je noemde in een eerder interview dat je jouw werk ook wel paraconceptueel is. Kun je dat begrip eens uitleggen? Vond ik wel een mooie term.
Ja, het was in eerste instantie een soort van een beetje een grapje over paranormaal. Naast het normale.
Ja, ja.
Maar ook omdat ik conceptuele kunst eigenlijk een soort van... een beetje saai vind vaak. Dat het heel erg om het idee, alleen het idee gaat. Een idee uitwerken. En ik heb het idee dat eigenlijk... Dat het creëren van een kunstwerk vaak gebeurt meer in... door het maken, door het materiaal, misschien een droom zelf, of een soort van hele irrationele dingen die daarbij komen kijken. En dat het op een andere manier ontstaat dan puur idee, wat een werk wordt. Dus een soort van kritiek op conceptuele kunst, ja.
En zit dat dan ook een soort van, je hoort ook wel eens mensen zeggen, een soort van de wijsheid van het maken of een soort van bewegingswijsheid. Dus je kunt het in je hoofd nog zo mooi bedenken, maar op een gegeven moment moet het ontstaan. En dan zijn er ook nog krachten die daar effect op hebben.
Ja, juist dat. Ja, want ik heb vaak het idee dat een kunstwerk zo'n soort van tegen de maker kan keren, zeg maar. En dat dat interessant is, dat je iets maakt en dat het misschien een eigen wil bijna heeft. En dat het iets anders wordt dan je van tevoren wilde dat het wordt. Zeg maar. En dat ik dat... Dat vaak meestal de interessante kunst vindt die ik bij mensen zie ontstaan of zo.
En wat is dat dan? Zijn dat ingevingen of is dat inderdaad het werk wat terugduwt of zo? Hoe verklaar je dat?
Ja, ik denk dat het soms is het gewoon puur het werk wat terugduwt inderdaad. Wel mooi omschrijven, vind ik. Ja, gewoon een soort dat het materiaal praat, zeg maar, of het onmogelijkheid. Als je bijvoorbeeld met keramiek werkt of klei en zo. Heel vaak merk je dat je iets wil, maar dat kan helemaal niet. Zeg maar. Dat implodeert of het breekt of het... klei is gewoon heel weerbarstig. En dan ontstaat er vanuit die onmogelijkheid iets totaal anders. En soms is het misschien wel inderdaad een ingeving of een soort van inval of zoiets. Ja.
Maar van wie dan? Waar komt dat vandaan, die zo'n inval?
Ik denk dat het en een soort glitches, de foutjes die je zelf misschien maakt. En dan dingen toelaat die om je heen gebeuren of zijn of... Een soort openheid creëren. Ja. Dat er gaatjes zijn, zeg maar, waar dingen naar binnen komen. Of zoiets van... Ja. Dat is een vage omschrijving, maar ergens dat...
Ja, de gaatjes snap ik nog, maar van waar komt er dan iets naar binnen? Weet je wel, dat vind ik interessant.
Ja, een soort van een gebroken pot waar het licht doorheen komt of zoiets. Of...
En voor jou, wie schijnt het licht of wat schijnt het licht?
Het kunnen mensen om je heen zijn of als het toeval of als je daarin gelooft, zeg maar. Of dat het misschien een soort sturing vanuit iets wat buiten je staat of zoiets.
En voor jouw eigen werk, waar komt het voor jou vandaan?
Ik heb wel soms het idee dat zeg maar bepaalde toevalligheden, die kan ik niet incalculeren, die gebeuren, zeg maar. Dus voor mij voelt het als een openstellen of zoiets.
Maar daar is niet een soort van god of een voorzienigheid of natuurkrachten? Of...
Ja, wel met natuurkrachten heb ik dat wel. Dat ik een soort van ervaring heb met bepaalde elementen die zeg maar bijna tot bespreken op een bepaald moment.
Kun je eens een voorbeeld geven?
Ik had op een gegeven moment een gesprek met een... ik noem het altijd een matmonster of zoiets. Maar het is een soort van elementair kleiwezen, zeg maar.
Maar het was in modder?
Ja.
Moddermonster?
Ja.
Oké. Okay.
En als ik daarnaar luisterde, dan ging ik bepaald soort werk maken, zeg maar. Ja.
En omschrijf je dan de situatie? Hoe werkt dat?
Ik zeg maar, ik zag een soort... wezen wat sprak in de vorm van modder. Ja.
Terwijl jij in het modder zat en daarmee bezig was of zo? Of
nee, terwijl ik daar een soort van aan dacht of me voor openstelde of zo. Dus ik heb heel erg met materialen iets dat ik geloof wel een soort van elementaire wezens of zoiets. Die praten door materiaal heen.
Oké. Okay. Ja. En wat zegt...
Net als je met een boom zou kunnen praten, zeg maar. Kun je ook met modder of met een... Ja.
En welk werk ontstaat daaruit? Want je zei dan maak ik bepaald werk.
Ja, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment... met modder heb ik heel veel gewerkt. In de vorm van keramiek, maar ook gewoon... op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een heel landschap. Zeg maar een hele... Zeg maar twee... ik heb een heel landschap soort van compressed, een soort van samengevoegd tot een pil. Maar het was niet gewoon een landschap, maar het waren twee voormalige socialistische communes. Eén in Californië, Llano del Rio, in de Mojave-woestijn. En Walden, de kolonie van Frederik van Ede in Bussum. En dan heb ik zeg maar eigenlijk uit de grond daar en de planten en de aarde, alles samengevoegd. Tot een in een vijzel samengemalen. En dat tot pilvorm
gedrukt.
Gedrukt, ja. En dat is bijvoorbeeld een modderwerk.
En is dat dan omdat het uit de aarde komt, dat het een
modderwerk
is?
Ja, het is heel aard. Grotendeels is het gewoon wat daar... aan de oppervlakte en net onder de oppervlakte.
Dus dat materiaal, dat roept jou dan eigenlijk... of dat zegt dan eigenlijk van... hey, hier zit iets interessants.
Ja, ja.
Nou, ik ben heel benieuwd of dat bij Koes ook het geval is. Die is met waterverf, geloof ik, bezig. Pak de microfoon er even bij, Koes. Hoe gaat het bij jou?
Het begint wel iets te gebeuren, denk ik.
Omschrijf eens wat je hebt.
Ja, ik had dus aan Rogamma gevraagd om wat input te geven. En ze had mij een aantal postkaarten toegestuurd van haar levensreform helden eigenlijk. En ik dacht dat ik dat wel een mooi beginpunt vond. En voor de rest probeerde ik eigenlijk niet echt een plan te maken. Maar ik ontdekte dat er nu een soort gaten beginnen te ontstaan. En dat die eigenlijk ook heel vrouwelijk zijn, wat misschien in mijn eigen werk een beetje nieuw is of zo. Dat opeens begint te komen. En en voor de rest ben ik eigenlijk vooral naar je stem aan het luisteren en het soort ritme. En probeer daar een beetje op in te tunen. En er is ook gezichtsmodder bijgekomen. Die helpt nu het vrouwelijke wezen wat erin in zit.
Ja, oké. Okay. En het is inderdaad in de stijl zoals jij vaak doet in een potloodtekening.
Ja.
Heel mooi, subtiel.
Ja, ik moet nog wel een beetje uitwerken hoor. Maar ik probeer gewoon even zo snel mogelijk een beetje te noteren. En dan ga ik daarna wel kijken wat eruit komt.
Ja, en zijn er ook zinnen of woorden die jou... bijgebleven zijn?
Nee, ik ben dus al... Ja, vooral die gaten, die verschijningen vind ik interessant. Ook het soort van het terugkomen van het verleden in het heden. Dat zijn wel een beetje de dingen die me bezighouden nu.
Oké, nou ga lekker verder en luister wat er nog bij komt. Dan komen we straks weer terug. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang met Rogamma Noorda. Rogamma, je hebt voor een promotie aan de Universiteit van Leiden 7 jaar onderzoek gedaan naar dus die reformbeweging waar we het al over hadden, hè? Je zei inderdaad, het is een soort van reactie op industrialisatie, verstedelijking, terug naar de natuur. En eigenlijk link je in je dissertatie die reformbeweging ook aan de hippiecultuur in Californië in de jaren 60. Hoe zijn die verbonden?
Ja, misschien moet ik eerst heel kort even uitleggen wat dan eigenlijk zeg maar levensreform is. Ja, dus de aspecten daarvan. Dit is dus een eind 19e eeuwse, begin 20e eeuwse hervormingsbeweging. En dat herken je bijvoorbeeld aan reformkleding. Als je bijvoorbeeld denkt aan de vrouwen die het korset aflegden en reformjurken gingen dragen. Vegetarisme kwam op, maar ook veganisme. Die werden toen nog planteneters genoemd, bijvoorbeeld. En het begin van biologisch dynamische landbouw, biologische landbouw. Was eigenlijk een opleving van natuurgeneeskunde. Dus ook eigenlijk waarschijnlijk in reactie op die industrialisatie. Bijvoorbeeld nudisme was een heel belangrijk onderdeel van levensreform. En, en nieuwe vormen van spiritualiteit. En dat is bijvoorbeeld de antroposofie valt daaronder, maar ook theosofie, wat eigenlijk een voorloper was van antroposofie. Dus eigenlijk een soort New Age beweging in spiritualiteit. En dat zijn de soort van de hoofdpunten van levensreform.
Oh, ja.
En die link met Californië is... ik vond het eigenlijk wel interessant dat mensen vaak... als je denkt aan hippiecultuur, dan denk je vaak aan... dat de voorloper, zeg maar, de bekende voorloper van is officieel, zeg maar, de beatniks zijn dat. En op een gegeven moment was er een... ontdekte ik dat er gewoon heel vaak Duitse immigranten of Zwitserse immigranten naar Californië waren gekomen. En die hele hippiecultuur uiteindelijk hebben beïnvloed. En op een gegeven moment kwam er een boek uit, dat heet Children of the Sun. Ik laat het nu even zien. En dat was heel controversieel, omdat het eigenlijk dus die link laat zien. Dus niet meer via de beatniks, maar Beat Generation, maar dus eigenlijk via een heel Duitse beweging. En dat werd in Californië niet zo goed ontvangen. En je ziet, het is een heel boek met heel veel afbeeldingen van mensen die er, zeg maar, ongeveer 1907, die eruit zien alsof ze, zeg maar, uit de jaren 60 komen. En ik zal even één voor kijkers één plaatje laten zien. Dit is Bill Pester in 1907 op het strand.
Lange baard, lange haren.
Ja, een aantal van hebben ook echt zo'n hippie hoofdbandje om, zeg maar, blote voeten. En op het strand is dat natuurlijk niet zo gek, maar hij zit hier met een gitaar. Dit boek staat vol met mensen die zo rond 1900 tot 1920, zeg maar, er behoorlijk hippie uitzagen, zeg maar. In Duitsland, maar ook in Californië. En dan zie je dus gewoon hoe die mensen elkaar allemaal kenden en welke boeken er vertaald werden. Waaronder bijvoorbeeld een handboek Return to Nature. Dat was oorspronkelijk in het Duits. En dat werd een hit in Californië. En dat is eigenlijk een handboek van de reformbeweging. Voorbeeld, hoe word je weer opnieuw, krijg je weer opnieuw een soort van connectie met de natuur. Ga buiten slapen, was je zoals dieren doen, bijvoorbeeld in een modderpoel. Dus naturopathie. En allerlei vormen om een nieuw contact met de aarde te krijgen. En dat had een grote invloed. En vegetarisme werd daarin gepromoot, zeg maar.
Dus eigenlijk heeft die hippiecultuur zoals wij die kennen, inderdaad uit de jaren 60 uit Amerika, een veel langere traditie en heeft iets in wortels juist op het Europese vasteland.
Ja, ja.
En dat was eigenlijk het nieuwe van jouw promotieonderzoek?
Dat was wel bekend, maar ik legde die link, zeg maar, opnieuw weer. Mm-hmm. En natuurlijk ook mijn onderzoek was beeldend, zeg maar. Het was een beeldend onderzoek en een theoretisch onderzoek. En op een gegeven moment ontmoetten die elkaar, zeg maar, in een dissertatie die ik hier even laat zien. En dat is een boekje geworden. Dus eigenlijk is het een waarin ik mijn beeldend werk laat zien, zeg maar. En dat onderzoek naar voren komt.
Ja, want inderdaad, zoals ik al zei, je hebt die wetenschappelijke standaarden. Daar moet het natuurlijk aan voldoen, anders mag je niet promoveren. Ja. Maar er zit ook een artistieke... je hebt het ook artistiek vertaald, zeg maar. Hoe heb je dat gedaan? Kun je daar eens een voorbeeld voor geven?
Ja, ik heb eigenlijk... ik zeg altijd dat mijn onderzoek was deels performatief. Dus eigenlijk was het een... ik dacht ook bijvoorbeeld, de levensreformbeweging is niet puur een idee, maar het is eigenlijk een ervaring. Het is iets wat je moet doen. Uiteindelijk wilde ik, zeg maar, via de beeldende kunst, via mijn beeldend werk, zeg maar, onderzoeken wat de reformbeweging was. En uiteindelijk werd het een soort van zelfonderzoek, maar ook een historisch onderzoek naar de reformbeweging. Via beeldende kunst, eigen werk. Ja.
En kun je dat persoonlijk eens uitleggen? Want dat theoretische deel snap ik.
Ja, het persoonlijke is ook wel omdat ik dus eigenlijk wilde onderzoeken waar die antroposofie vandaan kwam, waar ik in opgroeide. En ik dacht van, antroposofie is deel van de reformbeweging. Waar komt die vandaan? Waar heeft die een link mee, zeg maar? En dat hele... persoonlijke uitte zich ook in performances die, zeg maar, eigenlijk meer een soort happenings waren. Dus waar we mensen uitnodigden die die ervaring samen met mij hadden, zeg maar. Dus dat werk was performatief, maar het was een soort happening.
En je zei, ik wilde onderzoeken waar die opvoeding van mij vandaan kwam. Wat heb je daarover geleerd? Wat ben je daarover te weten gekomen?
Er zaten ook wat donkere kanten aan bijvoorbeeld aan opvoeding, maar aan Sofie op zich, zeg maar. Dus eigenlijk het hele idee van terug naar de natuur heeft ook een linken met bijvoorbeeld de blood and soil, de bloed en aarde soil movement, zeg maar, een soort van het is zeg maar ook niet voor niks dat bijvoorbeeld de levensreform wordt altijd beschreven, dat begon ergens zo 1898 en eindigde ergens 1933 of 1945. Dus eigenlijk is de levensreformbeweging is een soort van gehijacked of eigenlijk door de nationaal socialisme.
Ja.
En daarom is het ook bijvoorbeeld in Nederland dat hele, want iedereen kent wel reformwinkels en dat soort dingen, maar de hele reformcultuur is ook een soort van bijna verboden gebied geweest, omdat het die link heeft gehad met nationaal socialisme. Het is heel moeilijk van elkaar te scheiden, zeg maar. Bijvoorbeeld, mijn opa en oma, die waren bijvoorbeeld, die dronken geen kamillethee, want kamillethee was reform en dat dronk Hitler. En die was ook vegetariër.
Ja.
Dus in Nederland heb je een soort van, die hele reformcultuur was tot een jaar of, ik denk, 30 geleden of zo, 20 geleden, was dat best wel, was niet zo hip. Het had ook wat die link.
Kanten, snap je dat? Want tegenwoordig is bijvoorbeeld biologisch voedsel en vegetariërs komen steeds vaker voor. Dat is echt een soort van opleving. Heb je het idee dat die duistere kant ook mee opleeft of niet?
Ja, dat gebeurt ook wel. Dat weet ik gewoon. Dat er in bepaalde groepen in Duitsland zijn die link leggen, zeg maar. Tussen een soort van, racistische ideeën en een soort van terug naar de natuur. Want je kunt zeg maar, je hebt local en organic, maar als je dat op mensen betrekt, dan heb je natuurlijk een heel andere soort van, dat alles wat.
Dus bepaalde volken horen op bepaalde plekken en de rest moet wegwezen. Dat is
zoiets,
kort
samengevat. Zo kun je dat natuurlijk uitwerken.
Ja,
dus zitten wel wat moeilijke punten, zeg maar, in de levensreformbeweging.
Dus, ja.
Omdat het ook zo'n soort van anti-rationele, vooruitgang, zeg maar, aspect heeft. De ene kant was het heel progressief, en de andere kant heel conservatief en antirationeel.
Ja, er is dan ook niet meer over te discussiëren natuurlijk. Als je eenmaal gelooft, wij horen op deze plek, wij als volk horen op deze plek en de rest niet, dan is dat ook het einde van de discussie natuurlijk.
Ja, ja.
Hoe ben jij na al dat onderzoek en na misschien jouw eigen jeugd nog een keer anders bekeken te hebben, hoe sta jij nu tegenover zulke soort ideeën?
Zeg maar de spirituele, zeg maar, leer van antroposofie of theosofie?
Bijvoorbeeld. Heeft het je ben je daar meer of minder mee bezig geweest? Heeft het een afstand gecreëerd? Of?
Ja, ik heb vooral dat ik gevoel dat ik het meer snap van waarheid, zeg maar, dat het een vertaling is van een hindoeïsme of boeddhisme. Ik heb een hele vroege vertaling daarvan. Dus zeg maar theosofie, hoe Blavatsky bepaalde dingen overnam. Die New Age cultuur die Madame Blavatsky creëerde, zeg maar. In de vorm van theosofie is, het komt ergens anders vandaan. Dus het is eigenlijk overgenomen. En ergens in die vertaling daarvan heb ik het idee dat ook die racistische elementen die bijvoorbeeld in theosofie en ook in antroposofie wel zitten. Het idee van de rassenleer en arische ideeën, zeg maar, daar in die vertaalslag zitten wat dingen die een beetje eng zijn, zeg maar. En die ik afwijs. Ja.
Ah ja, en die ben je beter scherper gaan zien door het
onderzoek. Ja, door daarover te lezen. Er is ook wel de afgelopen tijd, terwijl ik dat onderzoek deed, zeg maar, mijn levensreform onderzoek werd daar ook over gepubliceerd. Staudenmeijer was iemand die daarover schreef. Een interessant boek over occultisme en nazisme eigenlijk. En waarin dan antroposofie ook als heel kritisch wordt bekeken.
Ah ja. In jouw werk komt natuurlijk vaker het spirituele voor. In 2015 deed je nog bijvoorbeeld een bijzondere wandeling in Amsterdam. Een soort dwaling was het, hè? Het zag er heel imposant uit in oranje reflecterende kleding met fakkels. Wat maakt toch eigenlijk dat wij als mensen blijkbaar zulke rituelen en iets een andere dimensie zoeken, behalve wat we al hebben?
Ja, het was eigenlijk een soort, voor mij was het bijna een soort koopgoot ervaring, zeg maar. Ik kwam in die performance, die Redemption Value heette, kwam je zeg maar uit de Oude Kerk in Amsterdam, waar ik dan een orgelconcert had georganiseerd. Je lag zeg maar op die stenen van de Oude Kerk op de grond, op yogamatjes, die toevallig precies dezelfde afmeting hebben als die grafstenen in de kerk.
Waar echte mensen onder liggen.
Ja, ja, dan stond je zeg maar na dat orgelconcert op en je kwam naar buiten. Dan ga je door de Rosse Buurt en zie je al die ramen met vrouwen. En dan kwam je zeg maar door delen van de Koopgoot. En we gingen via de Albert Heijn, door de Albert Heijn, via de Dam weer terug naar de kerk, zeg maar. Dus voor mij was die hele ervaring die ik zeg maar opzette, zeg maar, was een soort van happening. Er kon van alles gebeuren. Het kon ook heel veel dingen misgaan, zeg maar. Het was een soort... het was geïnspireerd op die stille omgang die altijd in Amsterdam gebeurt. Dat mensen zeg maar in stilte een wandeling door het centrum maken. Een katholieke ritueel. Maar dit was ook in stilte, zeg maar. Deze
En waarom denk je dat zo aantrekt? Waar dienen die rituelen voor? En inderdaad, het is bijna alsof er een nieuwe betekenislaag bovenop de dagelijkse werkelijkheid gelegd wordt. Dat is een beetje wat je aanstipt, toch? Waar je de concentratie op richt.
Ja, ik zette dat zeg maar op. Ik zette dat uit. Ik stippelde dat uit met een kaart. Maar wat uiteindelijk ging gebeuren, dat wist ik niet. En ik denk dat wel de behoefte misschien bij mij wel was. Maar het publiek, dat weet ik niet eigenlijk. Dat was ook gewoon heel toevallig heel veel toeristen die meegingen met die groep. Dus uiteindelijk waren we met 120 mensen of zo die tour maakten. Ja. Dus die behoefte ontstond ook gewoon vanuit toerisme. Van hey, er is iets gaande. Wat is er gaande op de Dam? En wij gaan mee.
Ja. Ja.
En het is een heel... Ja.
Zo'n instapritueel was het. Ja. Je kon lekker aanhaken.
Ja, ja.
En voor jouzelf, je zei dat spirituele, voor mij was dat wel de insteek. Hoe belangrijk is dat voor jou in het alledaagse leven? En dus misschien wel voor iedereen? Of tenminste, hoe denk jij daarover?
Ja, ik had de vraag, zeg maar, ook van toen ik dat ging doen, zeg maar, was van. Het begon vanuit een kerk en ik wilde iets doen met het idee van. Leilijnen, eigenlijk krachten plaatsen in de stad. Dus ik wilde zelf voelen, zeg maar, van welke plekken zijn belangrijk in de stad, gewoon historisch, maar waar zitten ook bijvoorbeeld energiepunten? En bijvoorbeeld één van die energiepunten zat midden in Albert Heijn, bij de luiers en de Olvarit.
Daar ervaar ik hem ook altijd heel sterk, bij de luiers. Dat,
ja. Nou, het was heel vreemd. En dat is zeg maar dus het krachtpunt van Amsterdam, zeg maar, dat heeft iemand met zo'n wiggelroede uitgemeten. En dat wilde ik zeg maar ook zelf voelen.
En dat voel je dan ook echt?
Ik moet zeggen dat ik moeite had het te voelen. Okay. Maar ik moest dat meer een beetje bedenken. En dan denk ik van waarom is dat? Maar dat is omdat hoe Amsterdam is ontstaan. Zeg maar, hoe die vanuit de rivieren, zo'n overslagpunt. Dus eigenlijk is het vrij rationeel van waar een krachtpunt zit. Zeg maar. Dat is gewoon waar ook rivieren elkaar samenkomen. Waar ze elkaar ontmoeten. Zeg maar.
En alleen die kennis al maakt natuurlijk dat je op een gegeven moment anders door zo'n stad loopt. Dat je weet dat er überhaupt krachtpunten blijkbaar zijn die met een wiggelroede zijn.
Ja.
Bepaald los van of je er zelf je de toeverhoudt of niet.
Ja. Ja, er zijn websites, je kunt mensen die dat allemaal met wiggelroedes zeg maar uitmeten. En ik moet zeggen dat ik het dus niet persoonlijk echt in mijn huid voelde of zoiets. Dit geval. Nee.
Gelukkig is er nog ander werk van jou waarin we ook een beetje worden uitgedaagd en meegenomen om het toch te voelen in bijvoorbeeld Second Life-achtige dingen. Dankjewel, Gauma. Koes, dan gaan we nog even naar jou terug. Wat is er nog bijgekomen bij die mooie tekening?
Wat is er bijgekomen? Ik denk dat ik eigenlijk vooral alles nu met elkaar ben gaan verbinden. En eigenlijk geprobeerd om er één geheel van te maken en niet allemaal losse dingetjes te hebben. Ja, ik moet het nog even een beetje laten bezinken allemaal. Maar.
Ja, het is waanzinnig mooi geworden in ieder geval. Dat zie ik vanaf hier. Er zit inderdaad ook een collage element in en dat is een van die heiligen. Of de een van de oerhippies.
Ja, precies.
Ah, ja. Dan zijn we helemaal rond. Dankjewel, okay, Koes. Fijn dat je hier met ons het experiment wilde aangaan. Dan sluiten we deze uitzending af zoals altijd met Voor de Kunst. De website waarop hele mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En dit keer is dat uitgeverij Chaos, een jonge feministische uitgeverij die een bundel over de nacht maken, Niks. Jael en Sayonara zijn hier. Welkom, allebei.
Hoi.
Waar staat uitgeverij Chaos voor?
Jij wel. Misschien kun jij dat uitleggen.
Ja, wij zijn een intersectionele feministische uitgeverij. En dat betekent eigenlijk dat we bepaalde stemmen naar voren willen brengen. En bepaalde stemmen ruimte willen geven. En dat zijn diverse stemmen. Stemmen van mensen van allerlei verschillende achtergronden. Allerlei verschillende identiteiten. En dat is waar we voor staan, ja.
Akido. En de eerste uitgave was Virginia Woolf, hè?
Een Kamer voor Jezelf.
Ja. Een supermooi mooi boek. Vertel even waar die over gaat, Een Kamer voor Jezelf.
Het is als het ware... Zo zenuwachtig, sorry.
Dat maakt niet uit. Neem rust op de tijd.
Het is een opgeschreven versie van twee lezingen van Virginia Woolf, waarin ze eigenlijk vertelt hoe belangrijk het is voor een vrouw om geld en ruimte te hebben om te kunnen schrijven. En het is de laatste vertaling komt uit de jaren 50. Dus we hebben een nieuwe vertaling laten maken door Monique ter Berg. Mm-hmm. En er zit ook een voorwoord in van Gloria Wekker en Simone van Saarloos.
Kijk. Dan is er nu een bundel. Jael, waarom de nacht als thema?
Ja, de nacht is natuurlijk, het is een best wel een potent moment van een dag. Het is
een moment, potent moment?
Het is een moment waarin er is niet altijd veiligheid in de nacht. Hm. Maar tegelijkertijd is het ook kan het een moment zijn van creativiteit of een moment dat mensen samenkomen of juist uit elkaar gaan. Mensen dromen in de nacht. Dus het is best wel een liminal space, zoals ze dat noemen. Een moment waarin best wel veel kan gebeuren en niet hele duidelijke regels zijn. Mm-hmm. En we dachten, dat is een mooie thema om onze ideeën te representeren. Een beetje en het onverwachte naar voren brengen.
Ja, er kan van alles gebeuren in
Precies,
die nacht. En,
ja.
en dan vanuit jullie stemmen komen daar verschillende verhalen bij.
Ja.
Is er iets korts wat jullie zouden kunnen voorlezen?
Nikki. Ja.
We hebben een schrijver meegenomen.
Kijk, dat
Nikki Dekker.
Goed. Nikki Dekker. Yes. Wissel even van de microfoon. Nikki, welkom.
Dankjewel.
Moet je nog iets toelichten of is het gewoon voorlezen en we zien het wel?
Ik lees het gewoon voor, denk ik.
Oké, dankjewel. Ga je gang.
Het heet Waar ze mee wegkomen. Ik word wakker in het onderste bed in een hostel en president Trump zit bovenop me. Probeert me te bijten. Vroeger blies mijn moeder op mijn blote buik en zei dat ze me op ging eten. En ik lachte erom, maar ik wist ook dat er heksen zijn en kannibalen en mannen met snoepjes die kinderen meenemen. Het zweet staat op zijn voorhoofd. Je hebt geen idee waar ik mee wegkom. Ik weet niet waarom ik niet bewoog. Ik had over veel andere mannen kunnen dromen. Mannen in badjassen. Mannen die gewoon normale Nederlanders zijn. Het is het begin van de avond als ik besluit naar het zwembad buiten het dorp te fietsen. Het dorp, het zwembad, het bos dat ik door moet om er te komen, bestaan alleen in mijn hoofd. Ik ben niet het type meisje dat verdwijnt. Niemand dwingt me in een kamer. Hand op het fietsstuur, volgt me tot de voordeur, midden in de nacht naast me in bed. Het is warm voor de tijd van het jaar. Als ik in een t-shirt over straat ga, zie ik iedere man even kijken. Zet jij me in de auto als het regent? Eén voor één gaan de lantaarnpalen uit. Het is onnatuurlijk stil. Waar is de president? Niet in mijn bed. Het bos wordt steeds groter. Het zwembad is nog heel ver weg.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Wauw. Ja, ik snap...
Het is goed, hè?
Het is heel goed. het is een hele heel specifieke visie op de nacht. Een soort bijzondere koortsdroom vanuit een heel mooi perspectief. Wat kunnen we nog meer verwachten in die bundel? Want het is een bundel.
Ja, Al, je bent de redacteur.
Ja, het zijn gedichten en korte verhalen. Sommige gaan inderdaad de kant op, zoals Nikki net haar gedicht heeft voorgelezen. Dus meer kijken voor soort van hoe angst en hoe veiligheid, wat voor rol zij spelen in de nacht. Sommige verhalen zijn speelser. Er zijn ook een paar... verhalen die wat meer spelen met magie, met wat werkelijkheid is en wat niet. En ook natuurlijk feesten. Feesten gebeuren ook in de nacht. Er zijn ook een paar feesten in de verhalen en de gedichten. Dus eigenlijk alles wat je kan verwachten van een volledige nacht. Van alle nachten die je ooit hebt meegemaakt. Maar dan geschreven door een spectrum aan mensen met allemaal hun eigen visie.
Ja, en dat zijn ook mensen die we misschien niet zo vaak in de mainstream media lezen.
Juist, ja.
Ja, okay. Klopt.
Nou, ja, fantastisch. Het is me helemaal duidelijk. En ik ben heel nieuwsgierig geworden naar wat er nog meer in komt. Dank voor jullie komst. Fijn dat jullie het even wilden uitleggen. Ga naar Nyx. Althans, ga naar Voor de Kunst en zoek op Nyx. En dat is N-Y-X.
Zoals de Griekse godin, zeg maar.
Kijk, zoals de Griekse godin. Heel mooi. Dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes. En dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga vooral naar mrmotley.nl als je meer informatie wil over het werk van Rugama. En daar zie je ook wat Koes hier maakte. Het is schitterend geworden. Dus ga het vooral bekijken. Volgende week zijn we er weer. En dan is Hans Aarsman mijn gast. Graag tot dan.